Goedenavond, broeders en zusters. Nou, dat is even geleden, hè? Nee, precies. Want toen had u last van wind. Ja, toch? Klinkt dat niet zo netjes? Nou, het stormde nogal, hè? Het was op 5 december. En ik had mijn outfit al klaar liggen. Nou, dat heb je moeten missen dan. Dus dit is pas de tweede keer voor mij dan dit seizoen. Maar goed, ik heb begrepen dat Peter een inhaalslag gedaan heeft vorige keer. Twee tegelijk, Abraham en Mozes.
Anders kom jij
ook
niet goed
uit. Nee, precies. Nee, en dan hoop ik het, dat heb ik tenminste wel voorbereid, dus dat zal wel gaan lukken dan. Het te hebben over David. David als volgende stap, tussen aanhalingstekens, in het plan van God. Want het thema is Gods plan in 7 stappen. Nou ja, die 7 stappen die moeten we wel zien te maken natuurlijk. En vanavond wordt het dan David. En ja, als je denkt aan de hele heilsgeschiedenis en je denkt aan David, dan denk je natuurlijk met name aan de troon. De troon, het koningschap over Israël. Want dat is waar David toch met name bekend van is. En daar willen we vanavond dan ook enigszins bij stilstaan. De troon van David, het huis van David. En ook vooral in de manier waarop hij een beeld is, een heenwijzing is naar de Heer Jezus Christus. U dan met name, heeft tot dusver stilgestaan bij Adam. En daarvan kun je zeggen dat de onderwerping die Adam opgedragen was, hij moest immers alles onderwerpen, aan zich onderwerpen. Dat is iets wat in Christus vervuld zal worden. En we hebben het gehad over Noach. En bij Noach denk je ook aan de overgang van de ene naar de toekomende eeuw. En zo is Noach daarin ook weer een beeld van de Heer Jezus Christus. Die rust en vrede zal brengen. De naam Noach betekent ook rust of vertroosting. Abraham, dan denk je aan de belofte die in Christus wordt vervuld. En Mozes, dan denk je aan de wet, die wel heel letterlijk vervuld is in Christus. Nou, en als we het over David hebben, waar we nu aan toe zijn, dan denken we aan de troon waarop Christus zal zitten. Nou, stel voor dat we met elkaar naar 2 Samuel 22 gaan. Dan gaan we naar de laatste woorden toe van David. Tenminste, dat staat er dan zo bij. 2 Samuel 22. En dan beginnen we een beetje aan het einde van dat hoofdstuk te lezen. Dat is vers 50. En dan gaan we door tot hoofdstuk 3, vers 4. Dus 2 Samuel 22, vers 50. Tot en met 3, vers 4. En daar staat, daarom zal ik u, heren, loven onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalmen zingen. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen. En bewijst goedertierenheid aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfde door de God van Jacob. En lieflijk in psalmen van Israël. De geest van de Heere heeft door mij gesproken. En zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd. De rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken, als de glans na de regen die groen laat opkomen uit de aarde. Nou, tot zover. Ik kan natuurlijk nog wel een stukje doorlezen. Ik had ook al wat eerder kunnen beginnen, aan het begin van 2 Samuel 22, maar nou ja, goed, het gaat in het bijzonder dan eventjes hierom. Die woorden van Psalm 2 Samuel 22, dat zijn dezelfde woorden trouwens als Psalm 18. He, dus dat hele gedeelte, 2 Samuel 22, ja, dat wordt later nog een keer herhaald in de Bijbel. En dan staat er ook weer boven een psalm van David. En er is ook een verschil. Er staat hier bijvoorbeeld boven 2 Samuel 22, van David sprak de woorden van dit lied tot de Heere op de dag waarop de Heere hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Nou, dat staat er in grote lijnen bij Psalm 18 ook boven. Alleen, daar staat dan ook nog boven dat het een psalm is van David van de dienaar of van de knecht des Heren. En dan, als je dat leest, als je het hebt over de knecht des Heren, we hebben het wel eens vaker over gehad, als je het hebt over de knecht des Heren in de Bijbel, die uitdrukking, dan is dat een uitdrukking die je uiteindelijk bepaalt bij, laat ik het maar meteen zo zeggen, gehoorzaamheid tot de dood. Dus dat is ook wel gelijk heel veel. Op de een of andere manier kun je zeggen dat als iemand de knecht van de Heer of de dienaar van de Heere genoemd wordt, dat ja, in verband staat met het sterven. Met gehoorzaamheid met het sterven. En er zijn wat dat betreft wel een paar voorbeelden in de Bijbel. Met name in het Oude Testament worden er drie genoemd. En de eerste daarvan is Mozes. Mozes wordt genoemd de knecht des Heren. Maar hij wordt pas zo genoemd in de Bijbel aan het eind van zijn leven. Dus die man die heeft er dan al 120 jaar leven op zitten. Waarvan je in ieder geval kunt zeggen dat de laatste 40 jaar, die laatste periode, die derde periode van 40 jaar, ja, daar was hij ook echt in de dienst van de Heer. En dan helemaal aan het eind daarvan, van die 40 jaar en dus van zijn hele leven, die man werd 120 jaar oud. Dan staat er, en Mozes de knecht des Heren. Zo van, nou kunnen we het eindelijk vaststellen, bij wijze van spreken. Maar daarmee is dat zinnetje nog niet afgelopen, want er staat erbij, Mozes de knecht des Heren stierf. En dan wordt het sterven, ja, dat wordt meteen verbonden aan het feit dat Mozes de knecht is. Dat is daar gebleken. Je zou haast zeggen, het dienen van de Heer, dat blijkt pas in de dood. Als je zo ver gegaan bent. De volgende persoon die zo genoemd wordt in de Bijbel is Jozua. En bij Jozua staat het er precies zo. En Jozua, de knecht des Heren, stierf. En voor die tijd worden die mannen nooit knecht des Heren genoemd. Maar wel op het moment ja, dat ze sterven. Geldt voor Jozua. En ja, daarin zijn zij natuurlijk ja, uiteindelijk een beeld, een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Want goed, we kennen allemaal die aankondigingen wel in het Oude Testament over de knecht des Heren, de lijdende knecht des Heren. Dat zijn allemaal zaken die worden vervuld in de persoon van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus die wordt in het Nieuwe Testament ook één keer een slaaf of dienstknecht genoemd. Maar één keer. En dat is in Filippenzen 2. Daar staat dat die gezindheid in ons moet zijn, die ook in Christus Jezus was, in de gestalte Gods was hij. Maar hij heeft het gode gelijk niet als roof geacht, maar heeft zich vernederd en heeft de gestalte van een dienstknecht of een dienaar of een slaaf aangenomen. En dat is de enige keer in het hele Nieuwe Testament dat woord voor dienaar, het woordje doulos, dat woord voor dienaar wordt gebruikt voor de Heer Jezus Christus. En dan staat er meteen achter, en in zijn uiterlijk als mens bevonden is hij gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. En dan zie je meteen, ook daar, dat knechtschap, dat iets te maken heeft met het lijden en het sterven. En als je nou deze psalm, of dit hoofdstuk, ja ik zeg maar psalm, want dat is het uiteindelijk, maar als je 2 Samuel 22 leest, dan kom je daar ook wat van die dingen tegen die David opschrijft. En boven psalm 18 staat er dus bij de dienaar van de Heere. Nou, als je hier in deze, in dit hoofdstuk leest, en u snapt wel, 2 Samuel 22, dat is zo'n beetje al aan het einde van zijn leven, daar heb je het weer. In 2 Samuel 23 staat immers, dit zijn de laatste woorden. En als je een paar bladzijden verder bladert, dan kom je in 1 Koningen terecht. En dan, ja, dan gaat het eigenlijk al gauw over het sterven van David. En dan is het ook, ja, zeg maar, afgelopen. Nou goed, in die psalm, in dat hoofdstuk, hoofdstuk 22 van 2 Samuel, daar word je ook weer bepaald bij, ja, die weg van lijden en sterven. Dus even los van het gegeven dat David dit aan het einde van zijn leven schrijft, word je er ook weer bij bepaald. Als je bijvoorbeeld vers 5 leest, vers 5 en 6, daar staat: want golven van de dood hadden mij omvangen, beken van verderf joegen mij angst aan, banden van het graf omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij. Zie je het? Dus hoofdstuk 22 vers 5 en 6. En dat zesde vers, daar gaat het ook echt over banden van het graf. En valstrikken van de dood, die bedreigden mij. Een stukje verder in diezelfde psalm, in datzelfde hoofdstuk, vers 17. Daar staat: hij stak zijn hand uit van omhoog, hij greep mij. Dus daar waar het in vers 5 en 6 nog gaat over de neergaande lijn tot in de dood, daar wordt dan vervolgens beschreven op indrukwekkende manier, ja, hoe de Heere antwoordt. Hoe de Heere, want er staat in vers 7: in mijn nood riep ik de Heere aan, ik riep tot mijn God. Dus David roept vanuit die doodsbedreiging, roept hij tot God. Nou, en dan wordt er beschreven wat er dan allemaal gebeurt. En dan staat weer vers 17: hij stak zijn hand uit van omhoog, hij greep mij, hij trok mij op uit grote wateren, hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haten, omdat zij machtiger waren dan ik. Zij hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang, maar de Heere was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij, want hij was mij genegen. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaf mij loon naar de reinheid van mijn handen. Want ik heb de wegen van de Heer in acht genomen. Ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken. Nou, als je dit leest, en goed zoals het in het opschrift staat, heeft het te maken met de redding van David uit de hand van al zijn vijanden. Alleen David heeft dat ervaren als een doodssituatie. En die ervaring is dan weer een beeld van wat er met de Heer Jezus gebeurd is. Die werkelijk de dood is ingegaan als de knecht van de Heer. En vanuit de dood, ja, dan moet je dat maar zo zeggen, als het ware geroepen heeft. En vanuit de hemel is hij uit de dood opgetrokken. Door de Heer, door de Vader. Die heeft hem opgetrokken. Want als je zo die verzen leest hier, bijvoorbeeld vers 21 en 22... als daar zo staat van: de Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid, dan kun je bij David afvragen van, ja, hoe rechtvaardig was hij? We weten van David, David was een man naar Gods hart. Maar David was ook gewoon een mens. En David heeft ook zo laat het gewoon maar netjes zeggen, zijn minder goede kanten gehad. Waarin de zonde, ja, eigenlijk bezit van hem nam, hem overwon, en waarin hij zelfs aangezet werd tot bedrog, tot moord zelfs. En het ook nog allemaal goed praten. De meest vreemde dingen, zou je haar zeggen. En aan de andere kant, ja, zo vreemd zijn ze ook niet, want het zijn, ja, hele menselijke dingen. En als hier David zegt van, ja, de Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid, en we bekijken hier David puur als de mens David, dan zeg je van, nou ja, welke gerechtigheid? Want ja, de ellende met alles. Kijk, dat is de ellende van rechtvaardigheid en gerechtigheid. Je kunt je hele leven, stel dat je nou 80 wordt, hè, en je doet 79,9 jaar, nou, 79 jaar en 11 maanden, laat ik het zo zeggen, hè, ben je helemaal rechtvaardig geweest. Ja, dan denk je al van, dat kan niet. Maar goed, stel, hè. En je doet net op dat laatste moment, doe je nog één dingetje fout, dan ben je al niet meer rechtvaardig. Dus dat is nogal wat David hier zegt. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Jacobus die schrijft op een gegeven moment van, ja, als je aan één van de geboden zondigt of ongehoorzaam bent, dan ben je aan de hele wet schuldig geworden. Dan is het afgelopen. En Dat is ook het idee. Dus de Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Ja, welke gerechtigheid? Hij gaf mij loon naar, ofwel in overeenstemming met de reinheid van mijn handen. Dat zegt David. En dan zegt hij even later: ik heb de wegen van de Heer in acht genomen. Ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken. Maar je snapt wel dat als David dit schrijft, hè, voor zover dat nog op een mens van toepassing is, op de mens David, mogen we hier een enorme vracht genade van God bij doen natuurlijk. Hè, want dat is ook weer de andere kant. Zo ziet God ons namelijk ook. Hè, dat kunnen wij ons misschien ook niet altijd voorstellen. Maar God ziet ons als mensen zonder zonde. En zonder onrechtvaardigheid. Hè, God ziet ons onbesmet en onberispelijk. Ja, dat weet je wel. Hij ziet ons niet, maar hij ziet Christus. En hij ziet ons aan in Christus. Dus Christus is als het ware dat schild wat daar omheen zit. En als je dit zo leest en je betrekt dit puur en alleen op de persoon David, de mens David, dan zeg je van nou, dit kan hij alleen maar zeggen vanuit een enorme kennis van de genade van God. He, dat hij weet hoe Gods genade is. En dat weten we natuurlijk, hè. David heeft verschillende psalmen, met name psalm 32, psalm 51, waarin hij schuldbelijdenis doet. En als hij dat dan doet in die psalmen, dan zie je ook hoe genadig God is. Hij zegt van ja, ik heb verkeerd gedaan, ik heb gezondigd. Dus dat stemt al niet meer overeen met wat hier staat. Ik heb gezondigd, zegt David gewoon op bepaalde plekken. Maar u hebt mij vergeven. Zegt hij er dan in één adem bij. Dus dan is het ook weer klaar. En daar was David zich van bewust, als mens. Maar deze woorden, als we die nou even nemen als ja, woorden met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Kijk, dan hoef je je bij vers 21 en 22 helemaal niet meer in een bocht te wringen. Als je zegt van ja, hier is de geest van Christus die spreekt in deze man. De profeet David. David, en dat hebben we later gelezen in 2 Samuel 23, die gezegd heeft dat de geest door hem heen gesproken heeft. Ja, dat is die David dus. He, want God heeft zich gedurende de loop van de tijd altijd bediend van simpele en eenvoudige mensen. En dan was David geen simpele en eenvoudige man voor wat betreft zijn maatschappelijke positie, maar toch een mens. Daar heeft God zich van bediend en de geest van Christus heeft in hem gesproken. En als je hier deze woorden ja, toch maar gewoon betrekt op Christus en eigenlijk zegt van ja, maar hier is Christus aan het woord. Dan kun je inderdaad zeggen, de Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Hoe dan? Nou, omdat de Heer Jezus Christus opgestaan is uit de dood. Je kunt zeggen, gerechtigheid of rechtvaardigheid. Dat heeft in de Bijbel te maken met leven na de opstanding. En dus vandaar dat je ook zo'n Bijbelse term tegen kunt komen, de rechtvaardiging ten leven. Dus de rechtvaardiging heeft te maken ja, met het opstandingsleven, met het nieuwe leven. Zoals verzoening te maken heeft met het sterven, zo heeft rechtvaardiging te maken met de opstanding en met het nieuwe leven. De Heer vergold mij naar mijn gerechtigheid. Hoe deed hij dat nou? Vers 17. Hij stak zijn hand uit van omhoog. Hij greep mij. Hij haalde mij op uit grote wateren. Hij trok mij op uit grote wateren. Dus uit de dood opgetrokken. Dit kun je ja, ten volle één op één toepassen op Christus. Wat hier staat. En dat maakt David tot zo'n geweldige Bijbelse figuur. Omdat je daarin zo duidelijk de stem van Christus hoort. Hij gaf mij loon, zegt vers 21 verder, naar de reinheid van mijn handen. Ja, dat kon je inderdaad van de Heer Jezus zeggen. Rein van handen. Hij deed niks fout. Toen hij stierf, stonden er notabene ongelovigen omheen. En die zeiden van, nou, dit was waarlijk een rechtvaardige. Alsof iemand dat kan zeggen. Maar goed, dat werd van hem gezegd. Vers 22, ik heb de wegen van de Heer in acht genomen. Ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken, want al zijn bepalingen hield ik voor ogen. Van zijn verordeningen week ik niet af. Ik was oprecht voor hem. Ik was op mijn hoede, voor mijn ongerechtigheid. Kijk, dat laatste, dat is dan weer zo'n David-zinnetje. He, maar je ziet het wel, hè? Dat als het daar er echt om gaat, dat je hier de stem van de Heer Jezus Christus hoort. En God heeft dat zo geleid. Hij heeft ook de situatie van David zo geleid, dat hij in een situatie terecht is gekomen waarin hij een beeld is geworden van het leidende knecht des Heren. En daarom noemt hij zich boven deze psalm, als het dan om de psalmen gaat in het psalmenboek, psalm 18, noemt hij zich ook de knecht of de dienaar van de Heer, de slaaf van de Heer. Want dit heeft met dood en opstanding te maken. Hè? En vooral ook met de dood. Daar kwam David vandaan. Hoofdstuk 23, daar staat. En daar staat vers 1. David, de zoon van Isaï, spreekt. En u weet wel, dat staat hier immers, dat Isaï was de vader van David. En dus David was de zoon van Isaï. En Isaï, weet u ook nog wie de vader van Isaï was? Ja? Ja, heel goed. Obed. En weet u wat Obed betekent? Obed betekent knecht. He, of dienaar. Dus als er over de knecht des Heren gesproken wordt in het Oude Testament, staat daar dat woordje Obed. En dat heb je bijvoorbeeld ook in de naam van Obadja. Zit dat ook in. Obadja betekent de knecht van de Heren, van Jahwe. En nou, David, de zoon van Isaï, de zoon van Obed. Isaï was de zoon van Obed. Isaï betekent hij is als de Heren. Hij is als Jahwe. En David is zijn zoon. David is de zoon van Isaï. En daar staat dan bij. Als zoon van Isaï. Waarin hij. Of dat staat er niet bij. Dat staat er wel bij. Aan het einde van vers 51. Die zoon van Isaï. Vers 51 van hoofdstuk 22 bedoel ik dan. Die zoon van Isaï, David, is de gezalfde van de Heer. Hè? Zo staat er aan het einde, zo halverwege dat vers. En dan staat er David en zijn nageslacht. Hè? De Heere bewijst goedertierenheid aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht. Dat zijn toch wel prachtige zinnen. En dan staat erbij tot in eeuwigheid. Oftewel tot in de eeuw. En dat is de toekomende eeuw. Dus tot in de toekomende eeuw bewijst de Heere goedertierenheid aan zijn gezalfde. Hier staat Messias, zijn Messias. Komma, oftewel namelijk, aan David. Want dat is die gezalfde. Maar er staat er ook bij, en zijn nageslacht. En dan zou ik haast een beetje met Paulus willen zeggen. Daar staat niet nageslachten, maar er staat nageslacht, dat is Christus. Zo spreekt Paulus daarover als hij het heeft over het nageslacht van Abraham. Dus die gezalfde, dan kunnen we denken aan David. Maar we denken ook aan zijn nageslacht. Zeg maar even die verre afstammeling van David. Die zoon van David. Namelijk Christus. David en zijn nageslacht. De eerste keer dat je over David leest in de Bijbel, Dat heeft te maken met dat stukje geslachtsregister wat ik net even zei. Hè, van Obed, Isaï, David. Dat kun je in Rut vinden. Maar de laatste keer dat er over David gesproken wordt, dat is in Openbaring 22. Ik heb dat hier even opgeschreven. Openbaring 22 vers 16. Daar staat namelijk dat de Heer Jezus zegt, Openbaring 22 is het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Hè, tussen twee haakjes. Daar staat dat hij zegt, ik ben de wortel en het nageslacht van David. Dus daar heb je de Heer Jezus. Kijk, zo'n woord zoals dat daar staat aan het eind van vers 51 van hoofdstuk 22. Dat is voor ons eigenlijk veel duidelijker, denk ik dan voor heel veel mensen die in die tijd geleefd hebben. Want als u dat al niet deed, dan doet u het nu. Maar wij denken bij deze woorden, denken wij inderdaad aan de Heer Jezus Christus. Die dat gezegd heeft, ik ben de wortel en het nageslacht van David. En dat is wel een ook weer zo'n bijzondere uitdrukking. Ik denk dat we niet zoveel moeite hebben met het gegeven van, nou ja, hij is het nageslacht van David. De nakomeling van David. Dat is allemaal wel duidelijk. Maar hij zegt ook, ik ben de wortel van David. Het zou een beetje raar zijn als ik zou zeggen bijvoorbeeld, ik ben de zoon van mijn vader. En ik ben ook de vader van mijn vader. Dat eerste, dat happen we nog wel. Maar dat tweede, dan denk je van, nou, dan moet ik toch het gesticht gaan bellen of zo. Weet je wel? Want ja, dat kan natuurlijk niet. Tenminste, bij ons kan dat niet. Maar de Heer Jezus, die zegt dat gewoon. En daarom is het ook gewoon zo voor hem. Hij is niet alleen het nageslacht van David. Dus de afstammeling, die zoon. Nee, de Heer Jezus, die is ook de wortel van David. Hij is dus ook degene, moet je nagaan, waar David op de een of andere manier uit voortgekomen is. En dat maakt David tot een bijzondere figuur. Maar dat maakt nog veel meer de Heer Jezus tot een bijzondere figuur. En als je zegt van ja, ik ben het nageslacht van die en die. Dan kun je dat gewoon met droge ogen zeggen. Dat is helemaal geen enkel probleem. Want ja, jij leeft nu en die voorvader die heeft destijds geleefd. Maar als je zegt van ja, maar ik heb ook nog voor hem geleefd. Ja, dan heb je het niet meer over normale menselijke toestanden. Nee, dan heb je het in feite, heb je het dan over de Heer Jezus Christus. Over het goddelijke. Misschien dat we even een paar bladzijden terug kunnen. Aardig wat bladzijden trouwens. Naar 1 Samuel 16. Ik ga daar niet heel veel van zeggen. Want ik zag ook dat wij 2011, 2012 hebben wij ook bij David stilgestaan. Weet u dat nog? Nee?
Test,
ja. Dus toen hebben we een heel seizoen over David, bij David stilgestaan. Maar in 1 Samuel 16, dat is dat hoofdstuk waar David tot koning wordt gezalfd. Daar moet David nog een vrij jonge man geweest zijn. En daar lees je, even kijken hoor, in vers 1 maar. Daar staat, toen zei de Heere tot Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw horen met olie en ga op weg, ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Nou goed, hè, dan weten we hoe dat verder allemaal gaat met die 7 zonen die eerst voorbij gaan. En dan wordt de 8e zoon, dat is David, die wordt er uiteindelijk ook nog bijgehaald. Want die had Isaï helemaal niet meegenomen ter beoordeling. Dus die wordt erbij gehaald en dan wordt die gekozen. En ook op een paar bijzondere kwaliteiten. Hè, want er staat in vers 12 van het hoofdstuk, toen stuurde hij een bode en bracht hem, dat is David. En David was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. En toen zei de Heer, sta op, zalf hem, want deze is het. Dit is het, dit is de man naar mijn hart. Want daar komt het uiteindelijk op aan. Dit is degene die door de Heer gekozen is. Sta op, zalf hem, dat zalf hem. Dat is ook weer van dat woord, het werkwoord Mashiach. Het, waar Messias ook weer van afgeleid is. Zalf hem, want deze is het. En dan staat daar zo, en dit moet je maar even vasthouden, daar staat er zo bij dus, sta op. En er staat in het Hebreeuws, staat daar koem. En dat kent u wel, tenminste denk ik, van dat meisje Talita Kumi. Ik zeg u meisje, sta op. Koem, opstaan. Nou, hier wordt dat ook zo gezegd, sta op. Zalf hem. Deze is het. David, en dat staat hier ook bij in dat eerste vers, hebben we gelezen aan het einde van dat vers. Die is dus de zoon van Isaï de Bethlehemiet. En vandaar dat ook later, in de tijd van de Heer Jezus, dat Bethlehem nog steeds de stad van David genoemd wordt. En Jeruzalem was de stad van David, maar Bethlehem ook. De stad van David. Ik zend u daar naartoe. Even een paar versen. Een paar hoofdstukken verder. Hoofdstuk 17, daar wordt beschreven hoe David Goliath overwint. En dan kom je in hoofdstuk 18. En daar staat: het gebeurde, vers 1, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Lief als zichzelf. Je weet uit de Bijbel dat je moet je naaste lief hebben als jezelf. Ja, dan zeg ik even je moet. Maar als je in de Bijbel gaat onderzoeken wie die naaste is, als je dat gewoon in het Oude Testament doet trouwens, ga je zoeken naar die uitdrukking naaste, dan zul je ontdekken dat die term, de naaste, wordt nooit gebruikt voor een ander volk of iets dergelijks. Wordt altijd gebruikt binnen het perspectief van Israël en het heeft altijd betrekking op een broeder van hetzelfde volk. Dus heb je het over je naaste, dan heb je het over een broeder, of zuster misschien wel, maar in ieder geval broeder wordt genoemd, van hetzelfde volk. Dus het gaat altijd over Israël, bij de naaste. En later, nou weten we natuurlijk, dan wordt de Heer Jezus, of die spreekt dan over die barmhartige Samaritaan, en die is een beeld van de Heer Jezus zelf. En dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment ook van, ja, wat denk je nou, die Samaritaan die helpt in dat verhaal, in dat voorbeeld helpt die man die half dood aan de kant van de weg ligt. Wat denk je nou, wie is nou de naaste van die man die dood aan de kant van de weg, half dood aan de kant van de weg lag? Ja, en dan zegt die wetgeleerde die daarnaar geluisterd heeft en vragen gesteld, die zegt van, ja, die hem barmhartigheid heeft bewezen. Dat is de naaste. En dan gaat het over de Heer Jezus. Maar ook de Heer Jezus is weer een naaste van hetzelfde volk. Hij kwam uit datzelfde volk voort. En daarom staat er ook in Hebreeën dat hij zich niet schaamde hen zijn broeders te noemen. Dat waren zijn naasten. Dus dat houdt daar allemaal verband met elkaar. En hier zie je eigenlijk op een mooie manier hoe Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. En die zag dus daadwerkelijk een naaste daar. Maar wat nou zo mooi is, daar staat in vers 1, het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was. Dus toen hij klaar was met spreken. En als je dan even naar het voorgaande stukje kijkt, hoofdstuk 17, en dan vooral het laatste vers, dan vind je daar ook het enige wat David zegt. Want vers 1 zegt, het gebeurde toen, van hoofdstuk 18, het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verknocht werd. Dus dan denk je aan één kant van, nou, dan zal David daar wel een prachtige toespraak hebben gehouden van een paar kwartier. Weet je wel? Maar nee, David heeft maar één dingetje gezegd. Hij heeft Goliath verslagen. En dan komt hij op een gegeven moment bij Saul. En dan vraagt Saul in vers 58 van hoofdstuk 17, van wie ben jij een zoon, jongeman? En dan zegt David, ik ben een zoon van uw dienaar Isaï de Bethlehemiet. Nou, dat is al. Een zoon van uw dienaar Isaï de Bethlehemiet. Dus een zoon van uw Obed Isaï de Bethlehemiet. Dat zijn allemaal van die zaken die komen daar bij elkaar. En hij is die zoon dus. En hij zegt daarbij, ik ben de zoon van die dienaar. En die dienaar Isaï is een Bethlehemiet. En nou wordt het even moeilijk, denk ik. Tenminste, ik vind het zelf al lastig om het uit te leggen. Maar wat hier staat, alles wat hier staat, als je dat nou allemaal op David van toepassing brengt. Dus dat je zegt, hij is die zoon. Maar hij is ook die dienaar Isaï, de Bethlehemiet. Dat is lastig, hè, om dat zo te zien. Maar je kunt het wel zo zien. Ik zal een beetje proberen te helpen. De Heer Jezus is in Bethlehem geboren. En hij is geboren om te sterven. Dat zie je in dat woord dienaar terug hier. De dienstknecht. En hoewel hij als mens op aarde was, was hij wel de Heere. Dat is wat in de naam Isaï tot uitdrukking komt. En hij is als dienaar, dienstknecht, gestorven aan het kruis op Golgotha. En vervolgens is hij opgestaan. En die opgestane is eigenlijk de zoon van de gestorvenen. In het geval van de Heer Jezus. Volgt u hem nog? He, dus ja, toen de Heer Jezus stierf, toen liet hij iets achter. Je zou kunnen zeggen een erfenis. En degene die opgestaan is, is de erfgenaam van alle dingen. En hij heeft die erfenis opgenomen. De zoon, het zoonschap in de Bijbel heeft ook alles te maken met erfgenaamschap. En dat is op zich helemaal niet zo raar hoor, om dat zo te zeggen. Ik snap dat, dat komt wel heel raar over. Maar op zich is het niet zo raar, want als je denkt aan Paulus, wat Paulus schrijft in Romeinen 7. Dan heeft hij het over de Heer Jezus, over het sterven van de Heer Jezus. En dan zegt hij tegen die Romeinen, of schrijft hij aan die Romeinen, hij zegt van, ja broeders, jullie zijn dood voor de wet door het lichaam van Christus. Daarmee bedoelt hij door het lichaam van Christus waarin de Heer Jezus gestorven is. Om het eigendom te worden, zegt hij dan, van een ander. Namelijk van hem die opgestaan is uit de dood. Dus dan zie je dat Paulus, als het heeft over de Heer Jezus voor het kruis en de Heer Jezus na het kruis, dat hij die laatste noemt een ander. Terwijl het toch eigenlijk dezelfde persoon is. Alleen de dood en de opstanding staan ertussen. En als je, dat is nog iets anders, als je in Matteüs kijkt, Matteüs Evangelie, het eerste hoofdstuk, daar vind je het hele geslachtsregister van de Heer Jezus terug. En er wordt helemaal in 3 keer 14 geslachten, wordt daar het hele geslachtsregister, nou niet helemaal, maar een groot deel van het geslachtsregister wordt gegeven van de Heer Jezus Christus. En als je dan in het laatste groepje van 14 geslachten kijkt, en die zet je allemaal op een rij, het is leuk om dat een keer op een zondagmiddag te doen, zet je gewoon allemaal op een rij, dan kom je erachter dat in die laatste groep de naam Jezus op de 13e plaats staat en de naam Christus, of de omschrijving Christus, op de 14e. Dus dat mag je op zich wel zo zien, denk ik dan. En vandaar, als hier die vraag gesteld wordt van ja, wie ben jij nou eigenlijk? Dan zegt David daar een zoon van uw dienaar Isaï. En dan geeft hij daarmee meteen een heenwijzing. Ik denk niet dat hij dat geweten heeft hoor, op het moment dat hij dat zei. Maar goed, wij kunnen dat achteraf denk ik dan wel zo zeggen. Maar dan geeft hij een heenwijzing naar, ik ben de opgestane Heer, de Zoon. En ik ben de Zoon van de dienstknecht, degene die gestorven is, Isaï. De Bethlehemiet, die in Bethlehem geboren is. Dat is David. En David, dat weet u, dat betekent de geliefde. En dan maak ik een hele grote sprong. Maar Paulus die schrijft in Efeze 1 vers 7 dat wij begenadigd zijn in de geliefde. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving van onze overtredingen. Dat is de opgestane Heer. Dat is uiteindelijk de David. Als David dit zegt hier, dan moeten we ons ook realiseren dat als dan vervolgens Jonathan dat zo staat aan te horen en dan vervolgens met hart en ziel aan deze David verbonden raakt, Dat David daar ook niet zomaar in zijn nette pak stond. Of iets dergelijks. Nee, David die had daar dus net Goliath omgelegd. En ik kan het u nog sterker vertellen. Hij had het hoofd van Goliath had hij in zijn hand. Dus hij staat daar, dat kun je in vers 57 lezen. Aan het einde, het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. Nou, het wordt er niet mooier op natuurlijk zo. Of eigenlijk wel. Dus hij heeft dat hoofd in zijn hand. En dan wordt hem de vraag gesteld, wie ben je? En dan zegt hij, ik ben de zoon van uw dienaar, Isaï de Bethlehemiet. Dus hij heeft het bewijs van de overwinning heeft hij in zijn hand. Zoals Christus onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft in zijn opstanding. Dus opgestaan uit de dood. Daarmee heeft hij laten zien dat hij de dood overwonnen heeft. Zo staat hij daar dan. En daar wordt Jonathan, ja, die wordt daar met hart en ziel aan verknocht. Kijk, en dat zo werkt dat ook, hè. Als wij oog krijgen voor wie de Heer Jezus nu in werkelijkheid is. Hè, ook voor ons. Ja, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je met hart en ziel aan de Heer verknocht raakt. Mooi woord is dat, hè. Verknocht, dat staat hier niet eens. Verbonden. Ik geloof dat in de MBG-vertaling staat verknocht. Ja, hè? Ja.
Jonge Dinsdag, dat betekent toch ook gift van de Heer?
Ja. Ja, Jonathan betekent gift van de Heer. Dus ja, dat is op zich ook mooi. Jonathan die verknocht raakt of verbonden raakt aan David, aan de geliefde. Als je ja, die lijn door zou trekken, dan zou je kunnen zeggen van wij zijn ook verbonden aan de geliefde. En wij hebben ja, uiteindelijk zelfs alles ontvangen van de Heer wat hij maar geven wil en waarmee hij ons maar wilde zegenen. Laten we even terugkeren naar 2 Samuel 23. Want daar wordt nog het een en ander gezegd over David. Ja, David zegt het zelf. Het zijn, staat er in vers 1 boven. Het zijn de laatste woorden van David. En de laatste woorden van iemand die hebben, maken altijd indruk. Nou, dit zijn de laatste woorden van David. En dit is dus die David, die de gezalfde genoemd wordt aan het eind van het voorgaande hoofdstuk. Die koning genoemd wordt, ook in datzelfde vers, vers 51. En over wiens nageslacht gesproken wordt. En die David, en die spreekt de laatste woorden. Ik heb net al even die tekst aangehaald uit Openbaring 22. Waar staat dat de Heer Jezus zegt van ik ben de wortel en het nageslacht van David. En ja, hij zegt in datzelfde vers ook ik ben de eerste en de laatste. En de Heer Jezus die heeft in dat opzicht altijd natuurlijk het laatste woord. Dit zijn de laatste woorden van David. En dan zegt hij, David, de zoon van Isaï, spreekt. En nou kun je voor jezelf even bedenken, hè, als je hier nou toch een beeld in zou willen zien. Hoe moeten we David dan hier zien als degene die een beeld is van Christus voor het kruis? Of als degene die een beeld is van Christus na het kruis? Hè? Nou, als je het een beetje in lijn ziet van 1 Samuel 16 en 1 Samuel 18, dan zeg je eigenlijk van ja, na het kruis. Nou, en weet u wat nou ook wel bijzonder is hier? Er staat hier in eerste instantie David, de zoon van Isaï, spreekt. Maar er staat er vervolgens de man die hoog is opgericht, spreekt. En dat oprichten, dat is weer de vertaling van het woordje koem. Opstaan. Sta op. Dus de man die hoog opgestaan is, spreekt. Hoog geplaatst, zegt de NBG. Ja. Dus daar wordt dat woord koem gebruikt. En dat betekent dus ja, opstaan. De gezalfde. Want zo werd het tegen Samuel ook gezegd. Sta op en zalf hem. Deze is het. De gezalfde. Hij is dan ook inderdaad de gezalfde. Door de God van Jacob. Lieflijk in psalmen van Israël. Hij is de gezalfde. Staat er door de God van Jacob. En dit verwijst dus terug naar de zalving door Samuel. Want Samuel moest op last van de Heere, de God van Jacob, moest hij David zalven. Ik weet niet of u dat van een paar jaar terug nog onthouden hebt, van toen we het over David hadden. Maar David, die wordt in totaal 3 keer gezalfd. Hè? En de eerste keer wordt hij gezalfd door Samuel. Vanaf dat moment is hij de gezalfde des Heeren, van de Heere. Maar een tijdje later wordt hij gezalfd door de mannen van Juda. En dat, die mannen van Juda, of dat huis van Juda, dat is ook het huis waar het huis van David toe behoort. Dus hij wordt eigenlijk door zijn eigen, zijn meest nabije groep mensen, wordt hij gezalfd. En dan weer een tijdje later, 7 jaar later, wordt hij gezalfd door de oudsten van Israël. En dan, dat houdt in dat dan ook de rest van Israël ja, deel heeft aan het koningschap van David. Dus hij wordt 3 keer gezalfd. Maar die laatste 2 keer, dat zijn zalvingen door mensen. Mensen die eigenlijk aanvaarden dat David koning is. Die worden hier niet genoemd. Hier zegt David in 1 keer, ik ben de gezalfde door de God van Jacob. Want dat is het belangrijkste. Dat hij dus de gezalfde is van God zelf. De Christus. En wat ook zo mooi is, dat is dat David al de gezalfde van de Heer was. Terwijl er nog een ander koning was. En die ander was Saul. He, dus Saul die was gewoon nog koning. Maar ondertussen heeft God al zijn eigen koning gezalfd. Laten zalven. Namelijk David. He, en later, nou, dan wordt hij pas aanvaard door de rest van het volk. En zo kun je dat hier ook zien. He, de Heer Jezus is de gezalfde. Hij is nu de gezalfde. Wij weten ook van, ja goed, hij is de koning. Dat zal ook wel blijken. Maar hij is de gezalfde van de Heer. De gezalfde des Heren. He, maar later, dan zal dat ook hier in de wereld zichtbaar gaan worden. Op dit moment is er namelijk nog een ander die het voor het zeggen heeft. Toen David gezalfd werd, had Saul het voor het zeggen. Tot op zekere hoogte natuurlijk. En nu Christus gezalfd is, inmiddels alweer 2000 jaar geleden bijna. Hij gezalfd is, heeft ook nog steeds een ander het voor het zeggen. Namelijk de God van deze eeuw, de tegenstander, de duivel, de Satan. En waar het maar om gaat, is dat hij de gezalfde van God is. En zo noemt David zich hier ook. De gezalfde door de God van Jacob. Lieflijk in de psalmen. Wat betreft dat tweede stukje in datzelfde vers, vers 1. En daar bedoel ik mee dat stukje waar staat de man die hoog is opgericht. Die spreekt. David, de zoon van Isaïe, spreekt. De man die hoog is opgericht spreekt. Dus dat zijn twee dingen, die twee stukjes van de tekst, die spreken over hetzelfde, over dezelfde persoon. Maar wat daar staat, de man die hoog is opgericht, daar staat voor het woordje man ook weer een bijzonder woord. Want dat, ja, weet je, vind ik dan, aan één kant is dat dan jammer natuurlijk dat je dat niet zo in je Bijbels terugvindt. Maar ik vind het wel belangrijk om het wel even te zeggen. Hier staat niet het, zeg maar, het algemene woord voor man, en dat is het woordje ish. Dat is een Hebreeuws woord, ish. Ik noem dat even omdat u dat ook wel weer kent. Denk bijvoorbeeld aan Judas Iscariot. Dat betekent de man van Kariot, daar kwam hij vandaan. Dus dat betekent man, ish. Hier staat niet het woordje ish. Hier staat een ander woord, en dat is het woord geber. En bij geber, nou, dan moeten we even naar Jesaja toe. Bij geber denken we namelijk niet zomaar aan man, maar denken we veel meer aan een man die zich voordoet als een held. In Jesaja 9... daar staat, vers 5, dat zijn redelijk bekende woorden, dacht ik zo. Daar staat, Jesaja 9, vers 5. Daar staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Nou, we zeggen wel eens van, ja, een kind is ons geboren, dat heeft met Bethlehem te maken. Een zoon is ons gegeven, heeft met de opstanding te maken. En de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, en dan komt hij, maar je ziet het niet, sterke God. En daar staat El Gibor. En dat Gibor komt van Geber of Geber, en dat betekent de sterke. Die staat eigenlijk zoveel als God, de sterke. Je kunt hier natuurlijk niet zomaar neerzetten, God de man. Zoals dat woord dan in 2 Samuel 23 vertaald is met man. Maar wel de sterke. Dus diegene die opgericht is, zoals David zich omschrijft, dat is de sterke. De sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Zo wordt dus de zoon genoemd. Het kind dat geboren is, de zoon die gegeven is. Zo wordt hij genoemd. Wonderbaar, raadsman, sterke God. God de held, zeggen sommigen. Eeuwige vader en vredevorst. En dan moet je even één bladzijde omslaan. Denk ik. Nou, twee dan bij mij. En dan staat er in vers 20. En dat gaat over de toekomende dag. Nog steeds een toekomende dag. Jesaja 10 vers 20 is het dan, hè. Daar staat, op die dag zal het gebeuren dat de rest van Israël en wie van het huis van Jacob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft. Maar zij zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël, in trouw. Die rest, staat er dan, zal zich bekeren, de rest van Jacob, naar de sterke God. En dat is dus die sterke God uit Jesaja 9. Het kind dat geboren is, de zoon die gegeven is. Dus je moet je toch voorstellen dat er een moment komt, hè, dat de rest van Israël, de rest van dat huis, degene die van het huis van Jacob ontkomen zijn, dat die zich dus zullen bekeren, om zullen keren tot de Heer Jezus Christus. Want de sterke God, ja, dat is Hij. En ja, dat maakt die woorden van David ook weer zo mooi. De man die hoog is opgericht, ja, dat is eigenlijk de sterke. De sterke die hoog is opgericht, de opgestane sterke. Die spreekt. Hij is de gezalfde, zo staat er dan. In, nou zit ik alweer in 2 Samuel 23. Hij is de gezalfde, vervolgt vers 1 dan, hè, door de God van Jacob. En hij is lieflijk in psalmen van Israël. Mooi, hè? De Heer Jezus Christus is lieflijk in psalmen van Israël. Dus ja, als je de psalmen leest, dan heb je grote kans dat je de Heer Jezus tegenkomt. Hij is lieflijk in de psalmen van Israël. En ja, Paulus die schrijft in zijn allerlaatste brief aan Timotheus, hij schrijft dat al de schriften die kunnen ons wijsmaken tot zaligheid. Nou, die schriften, ja, die getuigen uiteindelijk van deze Christus. Van de Heer Jezus Christus. En zo wordt hij, ja, hier, of zo komt hij hier naar voren als degene die gezalfd is door de God van Jacob en lieflijk is in de psalmen van Israël. En dan volgt er in 2 Samuel 23 een stukje, ja, vooruitblik en ook een beetje terugkijken. Eigenlijk moet ik zeggen terugkijken en vooruitblik. Want dan zegt David, vers 2, de geest van de Heere heeft door mij gesproken. Zijn woord is op mijn tong. Kijk, dat zegt hij ook pas aan het einde van zijn leven. Hè? Terugkijkend op dat leven, dan zegt hij van ja, de geest van de Heere heeft gesproken door mij. Zijn woord is op mijn tong, de God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken. Nou, dan zou je zeggen van nou, zeg het dan maar, wat heeft hij dan gezegd? Hè, want nou heeft hij 4 zinnen eraan gewijd dat de Heer door hem gesproken heeft. Dus hij voert de spanning wel op. Hè? En dan zegt hij, een heerser, of er komt een heerser over de mensen. Een rechtvaardige. Een heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken, de glans na de regen die groen laat opkomen uit de aarde. Hè, dat is die heerser. En ja, we weten wel, als David dit zegt, over wie die het natuurlijk heeft. En dan heeft hij het eigenlijk over zijn nageslacht. Hij is die heerser. Datzelfde woord voor heerser. En dan gaan we wat verder bladeren in de Bijbel. Dan gaan we naar Micha toe. Als u nou een herziene statenvertaling hebt, dan moet u op bladzijde 1472 zijn. En anders moet u gewoon bij Micha 5 zijn. Micha 5. Want daar kom je datzelfde woord voor heerser tegen. En als we dat zo meteen lezen, dan moet je eigenlijk even zo in je achterhoofd houden weer die woorden van de Heer Jezus. Ik ben de wortel en het nageslacht van David. Dus Micha 5 vers 1. Zo'n kleine profeet. Er staat in vers 1, en u, Bethlehem Ephrata. Nou, dan kunnen we al gaan opletten, hè, want het gaat over Bethlehem. Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Daar heb je die heerser. Nou, wij kunnen dit weer achteraf bekijken en ja, we zouden het zelfs kunnen bevestigen. Van ja, dat is inderdaad gebeurd. Hè? Dus uit Bethlehem, al bent u klein, uit u komt mij voort, dat kijkt weer naar de toekomst, die een heerser zal zijn in Israël, maar dan staat er achteraan, zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Dus het gaat hier om het nageslacht van David, die heerser namelijk, die David ook zag. Hè? Maar het gaat hier ook om de wortel van David. Want hier wordt gezegd, zijn oorsprongen zijn van oudsher. Dus hij was er eigenlijk altijd al. Hè? Bethlehem, Ephrata, je bent maar een klein plaatsje. Hè? Stelt allemaal niet zoveel voor. Maar uit u komt die heerser voort. Maar die heerser, die was er al van oudsher. Zijn oorsprongen zijn van oudsher. Of, ik denk dat de NBG-vertaling zegt van ouds. He, dus, nou ja, dan weet je het wel. Dat is van vroeger. He, van ouds.
Van de dagen der eeuwigheid.
Van de dagen, dat staat er vervolgens. Ja, van eeuwige dagen af. Ja, van de dagen van de eeuwigheid. Dus de oorsprongen, zijn oorsprongen zijn van ouds of zijn van oudsher. Van ouds of van oudsher. Dat is ook wel weer grappig. Ja, je zou nooit niet denken. Maar de Bijbel zit vol met allerlei grappige dingen eigenlijk. Hè? Dat je denkt van ja, grappig in de zin van interessant. Hè, want dat van ouds, daar staat in het Hebreeuws een woord. Het woordje kedem. En dat woord, dat komt in de Bijbel best wel vaak voor. Maar dat wordt ook regelmatig vertaald met oosten. Dus je kunt hier ook zeggen dat de oorsprong van de Heer uit het oosten is. Dus de Heer die komt uit het oosten. He, die heerser, zijn oorsprongen zijn van oudsher, zijn oorsprongen zijn vanuit het oosten. En er wordt in een van de psalmen wordt gesproken over de Heere die door de hemel der hemelen die van oudsher is rijdt. Maar je kunt dat dus ook zeggen, de Heer die door de hemel der hemelen in het oosten rijdt. He, nou, het oosten, dat heeft uiteindelijk alles te maken met de plaats, de woonplaats van God. Dat heeft met de oorsprong te maken. Uit het oosten, daar komt het allemaal vandaan.
He,
ja, de Heer Jezus die kwam uit het oosten. Ja, wij hebben het altijd over de wijzen uit het oosten, maar dat was een geografisch oosten. Maar zij gingen naar de wijze uit het oosten. En die kwam van boven. Want het oosten, dat is boven. He, dat is daar waar God woont. Dat is heel raar. Als wij aan het noorden denken, denken wij altijd aan boven. Zeker wij. Als wij aan u denken, dan denken we altijd aan boven. Nee, maar dat doe je automatisch. He, als je het hebt over west en oost, dan heb je het eigenlijk over iets wat, dat gaat maar door, zeg maar. Als je naar het oosten gaat, kun je altijd maar naar het oosten blijven gaan, bij wijze van spreken. Andersom ook. Maar als je naar het noorden gaat, ja, dan houdt het een keer op. He, als je één keer op het noorden bent, echt op de Noordpool, zeg maar, dan maakt het niet uit welke richting je opgaat, maar je gaat altijd naar het zuiden. Ja, hè? Dus dat noorden, dat verbinden wij altijd met boven. Nou, zo wordt er ook wel over gesproken. De hemel van God die ver in het noorden is, dat is boven. Maar dat noorden wordt in de Bijbel ook verbonden met het oosten. Heel raar, maar goed. Dat is nou Bijbels denken. Ja, dat is niet, zeg maar, wetenschappelijk niet verantwoord. En ook niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar het is wel Bijbels. En het zuiden en het westen, dat heeft in de Bijbel ook met elkaar te maken. Het zuiden, dat is van God af. En het westen, ja, eigenlijk ook. He, dus ja, er wordt in de Bijbel ook gezegd dat de komst van de Zoon des Mensen zal zijn zoals de bliksem flitst van het oosten naar het westen. Nou, dan kun je zeggen van oost voor u dan, van, denk ik. Hè? Kijk, ja, van oost naar west, ja. Van rechts naar links. Hey, rechts. Heb je er nog eentje? Ja. Rechts heeft altijd voorrang. Nou ja, goed. Van oost naar west. Maar je kunt ook denken van oost naar west. Van boven naar beneden toe. En ja, als je naar het westen toe gaat. Ik moet er straks weer heen. Maar als je daar naartoe gaat, ga je weg van het aangezicht des Heren. Dat is niet best. Nee. Toen Jona vluchtte, hij had de opdracht om naar het oosten te gaan, maar hij ging naar Jaffa, waar ging hij heen? Hij ging eerst naar Jaffa, maar toen stapte hij op die boot, hoe heet die boot? Tarsis? Zo'n Tarsisboot. En Tarsis, dat is Sevilla, hè? Dat is het zuiden van Spanje. Daar ging hij naartoe. Dus hij ging naar het westen toe, voor de kijker naar links. En weg van het aangezicht des Heren. En in het westen, daar gebeurde het allemaal, want daar werd hij onschuldig overboord gezet. Hij zei, neem mij maar, dan heb je daarna rust. Zei hij tegen die bemanning. Werd hij overboord gezet, daar werd hij opgeslokt door een vis. Werd hij 3 dagen en 3 nachten werd hij daar bewaard. En daarna werd hij uitgespuugd op het droge. Toen was hij alweer aardig en op streek. En toen was het weer klaar. En zo zegt de Heer Jezus, ja, zo zal de Zoon des Mensen ook 3 dagen, 3 nachten in het hart van de aarde zijn. En dus de Heer Jezus, die is ook vanuit het oosten naar het westen gekomen, naar beneden toe. Zijn oorsprongen zijn inderdaad van ouds. Destijds kwam hij van boven. En in de toekomst zal dat nog een keer gebeuren. En dan zal hij komen. En hij zal, zo staat hij dan in Micha 5, en dat hebben we net ook in 2 Samuel 23 gelezen, maar hier staat het ook, in vers 1, een beetje halverwege, hij zal een heerser zijn in Israël. En ja, dan mogen wij raden, bij wijze van spreken, op wiens troon hij dan zal zitten. Ja, dat is dan uiteindelijk de troon van David. We gaan even verder naar Lucas. Lucas 1. In het evangelie wordt de Heer Jezus verschillende keren aangesproken door mensen die op hem hoopten. Hè? En die mensen, als zij dan hem aanspraken, dan spraken ze hem vaak aan als zoon van David. De zoon van David. Mensen die tegen hem zeiden, zoon van David, heb medelijden met ons of iets dergelijks. Dat waren mensen die wisten wie hij was. Want zoon van David, dat is de Messias. Dat is het nageslacht van David namelijk. Nou, in Lucas 1, daar wordt de geboorte van de Heer Jezus aangekondigd. Dat gebeurt door Gabriël. En Gabriël, El, dat betekent God. En Gabber, daar heb je het. Dat is dan in dit geval niet vriend. Maar dat komt van Geber. En dat betekent sterke. Dat is weer die man, weet je wel? Wat vertaald is met man, de sterke God. Sterke van God betekent dat, Gabriël. Dus die komt, die engel. En dan staat in vers 30, de engel zei tegen haar, dat is Maria. Wees niet bevreesd, Maria. Want u hebt genade gevonden bij God. Zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. En hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Kijk, die zoon, die is voortgekomen uit de Allerhoogste. Dat was zijn vader, hè? Dat kun je later in vers 35 zien. De Heilige Geest zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Maar zijn moeder kwam uit het geslacht van David. Dus via zijn moeder kun je zeggen, hij is de zoon van David. En dan staat daar, hem zal de troon van zijn vader David gegeven worden. En dan zegt vers 33, en hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid. Nou, dat klinkt verschrikkelijk lang. Maar er staat tot in de eeuw. Dat is de toekomende eeuw. En dan staat er ook bij, en zijn koninkrijk of koningschap zal geen einde komen. Hè? Er zal geen einde aankomen. Hoe moet je dat opvatten? Moet je dan zeggen van, nou, de Heer Jezus die is altijd koning? Nou, dat vraag ik me af. Ik denk dat je dit moet zien in het licht van wat hier staat. Hij zal koning zijn tot in de eeuw, de toekomende eeuw. En het koningschap van de Heer Jezus zal geen einde nemen in die toekomende eeuw. Want ik zal u zo laten lezen dat er wel een einde komt aan zijn koningschap namelijk. Maar dan is die toekomende eeuw voorbij. Dus gedurende de toekomende eeuw. De Heer Jezus die kwam op aarde. Stel je voor dat de Heer nou niet het plan had met de gemeente van nu. Het lichaam en die verborgenheid, die tijd en zo waar we nu in zitten. Dan had je ervan uit kunnen gaan dat toen de Heer Jezus op aarde was gekomen. Dat korte tijd daarna de toekomende eeuw aangebroken was. De wedergeboorte, zoals de Heer dat noemt. He, daar was het allemaal op gericht. De evangelie, als je de evangelie doorleest, dan is het daarop gericht. He, dat de Heer daarmee bezig is. Die eeuw die er zou komen. He, en de Heer die zou koning zijn tot in de eeuw. En aan zijn koninkrijk zou geen einde komen. Nou, misschien dat is wel even goed om heel even erbij te nemen. Maar hou even een hand bij Lucas, want daar gaan we zo meteen naar terug. Maar even naar 1 Korintiërs 15. Vers 23. Over dat koningschap, hè. Daar gaat het over het levend worden van allen in Christus. Vers 22 zegt, zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, dan wie van Christus komt of zijn bij zijn komst, en dan het eind. Dat is het einde van de opstanding. Wanneer hij het koninkrijk aan God, of het koningschap, hetzelfde woord, aan God de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Hij moet koning zijn, totdat. Zie, dus er is een totdat aan zijn koningschap. Hij moet koning zijn, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Als hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. Wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Ja, dit is wel zo'n stukje, dat moet je een paar keer lezen, hè? Want je weet op een gegeven moment niet meer wie wat nou onderwerpt en wie, nou ja, hè. Maar het komt er even kort gezegd op neer dat de Vader de dingen aan de voeten van de Zoon onderworpen heeft. Dat is nu in principe zo, we zien het alleen nog niet altijd. En aan het einde van zijn koningschap, de toekomende eeuw, het koninkrijk der hemelen zoals dat op aarde zal zijn, dan zal dat ook echt blijken. En als hem dan alles onderworpen is, dan is er nog één vijand, dat is de dood. Die wordt ook nog onderworpen. Doordat ieder die dan in de dood is opstaat. Dat is aan het eind van de toekomende eeuw. Als dat gebeurd is. Hè, dan zijn alle dingen de Zoon onderworpen. En dan zal de Zoon zich onderwerpen aan de Vader. En dan komt er een eind aan het koninkrijk. Het koningschap van de Zoon. En dat is het punt. Dus ja. Die woorden. Die daar in Lucas 1 gesproken worden tot Maria. Die zijn wel heel verstrekkend. He, die zeggen nogal wat. Die gaan eigenlijk zomaar in één keer door. Tot en met het koningschap van de Heer Jezus Christus. Die op de troon van David zal zitten. Even verder in Lucas. Lucas 20. Lucas 20, daar heeft de Heer Jezus een vraag vanaf vers 41 voor de schriftgeleerden. Over het algemeen zijn het altijd de schriftgeleerden die stellen van die vragen aan de Heer Jezus om hem op een woord te vangen, van die strikvragen. Maar nou heeft de Heer Jezus zelf ook een keer een vraag voor hen. Want hij zegt in vers 41, hij zegt tegen hen, hoe kan men zeggen dat de Christus een zoon van David is. Want David zegt namelijk in het boek van de Psalmen, de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. David, zegt de Heer Jezus, David dan noemt hem zijn Heer, en hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Mooie vraag. Dat is gewoon weer hetzelfde. Hè? Dus in dezelfde lijn van, hij is de wortel en het nageslacht van David. Dus de Heer Jezus stelt hen die vraag. En ja, ze geven er ook geen antwoord op, want dat wisten ze niet. Dat zijn dingen die kun je wel zien, maar dan moet je wel geloven. Daar moet je als het ware een oog voor hebben, een verlicht oog van het hart. Verlichte ogen van het hart. Dan ga je dat zien. Nou, de Heer Jezus, die is inderdaad die zoon van David. Als de Heer heel vaak wordt aangesproken met zoon van David, heb medelijden met ons, dan gaat de Heer niet naar zo'n blinde toe en zegt dan van, ja joh, ik ben de zoon van David helemaal niet. He? Noem mij nou niet zo. Weet je wel? Nee, de Heer die luistert onmiddellijk. Zeker als mensen dat zeggen. Als mensen zeggen, Jezus van Nazareth. Ja, dan zijn ze aan het verkeerde adres. Want Jezus van Nazareth, ja, dan erkennen ze niet meer dan de mens. Maar als je zegt, hij is de zoon van David, dan weten ze van, dat is de Messias. En daarom, hier ook, hier haakt de Heer Jezus daarop in. De Christus, vers 41, is een zoon van David. Hoe kan dat? Nou, omdat hij inderdaad het nageslacht is van David. Nou, die geschiedenis, die gaat verder. De Heer Jezus die geeft uiteindelijk zijn leven aan het kruishout. En hij staat weer op. En na de opstanding, als de Heer naar de hemel gegaan is, dan komt het erop aan dat mensen moeten geloven in de Heer Jezus Christus. Petrus die zegt van kom nou tot berouw en bekering, zodat de tijden aanbreken van verkwikking van het aangezicht van de Heer. En hij de Christus zendt. En dan zal hij alle dingen weer oprichten. Zo gaat dat. Later dan zegt Petrus in Handelingen 15. Dat de Heer Jezus uiteindelijk de vervallen hut van David zal gaan oprichten. Die moet weer overeind gezet worden. Dat koningschap van David dat was weg. Moest weer overeind gezet worden. Maar het volk wilde niet. Het is wel bekend dat het volk gedurende de evangelietijd de Heer Jezus verworpen heeft, maar daarna ook. Dat komt op een gegeven moment wel heel erg duidelijk naar voren. In Thessalonica. Als de Heer Jezus daar is, en dan gaat hij ook weer naar de synagoge toe. Dus hij ontmoet daar, of de Heer Jezus Paulus. Als Paulus daar is, gaat hij naar de synagoge en dan ontmoet hij daar broeders van hetzelfde volk, zijn naasten. En dan spreekt hij en dan vertelt hij het evangelie. En dan wordt er een opstand gecreëerd. En die wordt gecreëerd door de Joodse mensen. En die Joodse mensen die kloppen aan bij de Romeinen. En weet je wat ze zeggen? Die Paulus die beweert dat er een andere koning is dan de keizer. Nou, dat laat wel zien. Dat koninkrijk dat kon nog niet komen toen. En zo is dat verder gegaan. En zo kom je aan het einde van de Handelingen terecht. En moet je constateren dat de Heer Jezus ook niet teruggekeerd is. En dat is nog niet het geval trouwens. En na Handelingen is de tijd aangebroken van de verborgenheid. En dat is de tijd, daarin leven wij nu. En dan mag je weten dat je nu deel hebt aan de Heer Jezus Christus. Aan die geliefde. En dat God al zijn genade wil geven en heeft gegeven in die geliefde. En dat je begenadigd bent met alle geestelijke zegen in hem. In de geliefde. David. David betekent geliefde immers. En zo hebben wij deel aan degene die zo hoog opgericht is. Zo hoog gezeten is. Hij is niet zomaar opgestaan uit de dood. Nee, hij is ook ten hemel gevaren. En hij zit daar in de voorrangspositie boven al wat is. In de rechterzijde van de heerlijkheid boven. In de oorsprong. Waar die vandaan kwam. En daar hebben wij deel aan gekregen. Door genade. Wij mogen zeggen. En dat idee had je denk ik niet direct toen je tot geloof kwam. Maar wij mogen zeggen. Terugkijkend. God die heeft mij levend gemaakt. Die heeft mij opgewekt. En die heeft mij een plek gegeven boven in de hemelse gewesten. En dat is de plaats. Waar je dan gezegend bent. Met alle geestelijke zegen. Ja, wij leven van de oorsprong. En we leven in de oorsprong. We zijn, ja, we zijn eigenlijk op de plek waar God ons hebben wil. En zo is het. En daar mogen we uit leven. Tot zover, broeders en zusters. David als een stap in het plan van God. Nou, u begrijpt dat er natuurlijk over David veel meer te zeggen valt. Maar dat hebben we ook al een keer gedaan, heel seizoen. Dus zo was het ook wel genoeg. Zullen we met elkaar de Heere danken? Dan gaan we daarna nog een lied zingen. Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken, Heere, dat we door onze Heer Jezus en in één geest, Heere, tot u mogen komen. We willen u bedanken, ja, voor alles wat u ons ook deze avond hebt willen geven, hebt willen duidelijk maken vanuit uw woord. We danken u, Heere, dat ja, uw woord zo rijk is, een rijke bron van zegen en ook van zekerheid in de dingen van u. Dank u wel, Heer, ja, dat u ons ook uw woord gegeven heeft, Heere, als een leidraad voor ons leven. Heere, we mogen daarin ontdekken wat u doet, wat uw plan is. En we mogen in het bijzonder ontdekken, Heere, hoe uw plan ten uitvoer brengt in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. We danken u, Heer, ja, dat we hem mogen kennen. En we danken u, Heere, dat het leven dat in hem is, dat het ook het leven is dat in ons aanwezig is. En dank, Heere, dat we ja, daar ook steeds meer oog voor mogen krijgen. Dank u wel daarvoor. Heere, we willen elkaar ook aan u opdragen. Voor straks, Heere, als we uit elkaar gaan, maar ook als we ja, de komende tijd, dagen en week, Heere, weer ja, op de plaatsen zijn waar we gesteld zijn in het leven van alle dag. We danken u dat u erbij bent en dat u voor ons zorgt, dat u met ons meegaat en dat u ons ook steeds weer dat verlangen in ons hart wil geven, Heere, om bezig te zijn met de dingen van u, uw woord te onderzoeken, Heere, en de diepten daarin ja, te ontdekken. En danken, Heere, dat we dan uiteindelijk terechtkomen bij de Heer Jezus Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis zijn verborgen. We danken u daarvoor en we dragen elkaar zo aan uw genade op. En we doen dat, Heere, vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.